Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 134 en wij lezen het tweede boek Samuel hoofdstuk 16, het eerste boek Kronieken hoofdstuk 21 en Psalm 15. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En zou u willen, kan u de uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode het Koninkrijk. Aan het begin van deze tijdsperiode vroegen de Israëlieten aan God om een koning, zodat zij konden zijn zoals de andere volkeren. En dan kregen zij de koning Saul. Saul was ongehoorzaam aan God en verloor zijn koningschap. Hij werd opgevolgd door koning David. En nu heeft koning David zwaar gezondigd tegen God. En hierdoor keert zijn eigen familie zich tegen hem. Zijn zoon Amnon vergreep zich aan zijn zus Tamar. En uit wraak vermoordde Absalom, nog een zoon van David, zijn broer Amnon. Hij leefde 3 jaar in ballingschap, maar keerde toen terug naar Jeruzalem, waar hij gedurende vele jaren door vleierij aan het volk en door kwaadspraak over koning David zijn eigen populariteit liet toenemen. Hij slaagde erin door een list vele mannen achter zich te verzamelen en David vluchtte uit Jeruzalem weg. Vandaag lezen wij verder over David die op de vlucht is en over Absalom die toekomt in Jeruzalem. En dit in het tweede boek Samuel. In het eerste boek Kronieken lezen wij over David die een volkstelling houdt. En dan lezen wij ook Psalm 15. Beste luisteraars, laten wij eerst ter voorbereiding bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Samuel, hoofdstuk 16. David ontmoet Siba. Even voorbij de top van de berg kwam Siba, de dienaar van Mephiboset, David tegemoet met een koppel gezadelde ezels, die beladen waren met 200 broden, 100 rozijnkoeken, 100 verse vruchten en een zak wijn. De koning vroeg aan Siba: "Wat wilt u daarmee?" Siba antwoordde: "Op de ezels kan de koninklijke familie rijden. Het brood en de verse vruchten zijn voedsel voor de dienaren, en de wijn kan gedronken worden door degenen die uitgeput raken in de woestijn." Daarop vroeg de koning: Maar waar is de zoon van uw heer? Siba antwoordde, die is in Jeruzalem gebleven. Hij denkt dat de stammen van Israël hem nu het koningschap van zijn vader gaan teruggeven. De koning zei tegen Siba, zo, dan is alles wat Mefiboset bezit uw eigendom. Siba antwoordde, ik breng u mijn hulde. Ik hoop dat mijn heer, de koning, mij goed gezind blijft. Simi vervloekt David. Toen de koning in Bachurim was aangekomen, kwam een man op hem toegelopen. Hij was uit hetzelfde geslacht als de familie van Saul en heette Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij de stad uit. En hoewel de soldaten en de keurtroepen links en rechts van David liepen, bekogelde hij koning David en zijn gevolg met stenen. Vloekend schreeuwde Simi, eruit bloedhond, eruit onverlaat. De Heer heeft al het bloed van het huis van Saul op jou laten neerkomen, omdat jij hem het koningschap afhandig hebt gemaakt. Nu geeft de Heer het aan je zoon Absalom. Zo krijg jij de ellende die je toekomt, omdat je een bloedhond bent. Abisai, de zoon van Seruja, zei tegen de koning, wat voor recht heeft die dode hond om mijn heer de koning te vervloeken? Zal ik hem het hoofd afslaan? Maar de koning zei, is dat soms uw zaak, zoon van Seruja? Als hij David vervloekt omdat de Heer hem dat ingegeven heeft, wie mag dan vragen met welk recht hij het doet? En David zei tegen Abisai en tegen zijn hovelingen, mijn bloedeigen zoon staat mij zelfs naar het leven. Wat hebben we dan van een Benjaminiet te verwachten? Laat hem vloeken, want de Heer heeft het hem ingegeven. Misschien ziet de Heer neer op mijn ellende en geeft hij mij het geluk weer terug in plaats van de vervloeking van vandaag. Daarop trokken David en zijn mannen verder, terwijl Simi langs de flank van de berg meeliep en maar vloekte, met stenen gooide en stof opjoeg. Uitgeput bereikten de koning en zijn gevolg tenslotte een plaats waar zij op adem konden komen. Husai en Achitofel bij Absalom. Intussen was Absalom met heel het leger van de Israëlieten in Jeruzalem aangekomen. Achitofel was bij hem. Toen Davids vriend Husai de Arkiet bij Absalom kwam, riep hij hem toe. Leve de koning, leve de koning! Absalom zei tegen Husai, is dat nu uw vriendentrouw? Waarom bent u niet meegegaan met uw vriend? Husai antwoordde, nee, mijn plaats is bij degene die door de Heer en dit volk en alle mannen van Israël is uitverkoren. Bij hem wil ik blijven. En bovendien, wie kan ik beter dienen dan Davids zoon? Zoals ik uw vader heb gediend, wil ik ook u dienen. Absalom zei tegen Achitofel, geef ons raad, wat moeten wij doen? Achitofel zei tegen Absalom, u moet naar de bijvrouwen van uw vader gaan, die hij heeft achtergelaten om toezicht te houden op het paleis. Als de Israëlieten horen dat u zich bij uw vader onmogelijk hebt gemaakt, zullen al uw aanhangers daardoor aangemoedigd worden. Er werd dus een tent gespannen voor Absalom, bovenop het dak. En voor de ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. In die dagen had een raad van Achitofel evenveel gezag als een woord van God zelf. Zo was het met elke raad van Achitofel, zowel bij David als bij Absalom. Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 21. David houdt een volkstelling. Eens keerde Satan zich tegen Israël. Hij zette David ertoe aan een volkstelling te houden in Israël. David gaf Joab en de leiders van het volk het bevel om alle Israëlieten van Berseba tot Dan te gaan tellen en hem te laten weten hoe talrijk ze waren. Maar Joab antwoordde, de Heer moge het volk nog 100 maal talrijker maken en allen, mijn Heer en Koning, zullen zij dienaren zijn van mijn Heer? Waarom echter wil mijn Heer dit weten? En waarom zouden we een schuld laden op Israël? Maar omdat hij zich niet kon onttrekken aan het bevel van de koning, ging Joab op weg. Hij reisde heel Israël af en keerde toen terug naar Jeruzalem. Joab deelde het resultaat van de volkstelling aan David mee. Israël telde 1.100.000 weerbare mannen en Juda 470.000. Levi en Benjamin had hij echter niet geteld. Zoveel afkeer had Joab gehad van het koninklijk bevel. David kiest zelf zijn straf. Het gebeurde had God ten zeerste ontstemd, en daarom strafte hij Israël. Toen bad David tot God: Ik heb zwaar gezondigd door dit te doen. Vergeef echter de zonde van uw dienaar. Ik heb mij erg dwaas gedragen. En de Heer sprak tot Gad, de ziener van David, als volgt: Ga naar David toe en zeg: Zo spreekt de Heer. Ik houd u 3 straffen voor, het welke u er 1 moet kiezen. Daarmee zal ik u dan treffen. Gad ging naar David toe en zei hem: Zo spreekt de Heer, doe een keus. Ofwel 3 jaar lang hongersnood, of 3 maanden vluchten voor uw vijanden onder het woeden van het vijandelijke zwaard, of 3 dagen het zwaard van de Heer, de pest in het land. De verderfengel van de Heer over heel het gebied van Israël. Overleg nu wat ik moet antwoorden aan hem die mij zendt. Daarop zei David tegen Gad: Ik voel mij erg in het nauw gedreven, maar ik wil liever in de handen van de Heer vallen, wiens medelijden groot is, dan in de handen van de mensen. Toen liet de Heer de pest komen over Israël, en er vielen 70.000 slachtoffers. Ook naar Jeruzalem stuurde God zijn engel om er verderf te stichten. Maar toen deze daarmee wilde beginnen en de Heer dit zag, kreeg de Heer spijt over het onheil. En hij zei tegen de verderfengel: Het is nu genoeg, trek uw hand terug. De engel van de Heer stond net bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. Toen David zijn ogen opsloeg en de engel van de Heer zag staan tussen hemel en aarde, met het getrokken zwaard in de hand uitgestrekt tegen Jeruzalem, vielen hij en de oudsten, gekleed in zakken, op de grond neer. En David sprak tot God: Heb niet ik het bevel gegeven tot de volkstelling? En ben ik niet degene die gezondigd heeft en zwaar misdaan? Wat hebben deze schapen dan gedaan? Laat uw hand, Heer mijn God, liever neerkomen op mij en het huis van mijn vader, zodat het volk niet aan deze plaag ten onder gaat. Gods toorn bedaart. Nu sprak de engel van de Heer tot Gad: Zeg tegen David dat hij voor de Heer een altaar gaat oprichten op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. David ging dus op weg, zoals Gad hem in de naam van de Heer bevolen had. Ornan was net de tarwe aan het dorsen. Toen hij zich omdraaide, zag hij de engel staan. Vlug verborg hij zich met zijn 4 kinderen. Ondertussen was David naar Ornan toegekomen. Toen hij opkeek, zag hij David. Hij verliet de dorsvloer en boog zich voor David diep naar de grond. En David zei tegen Ornan: Sta mij het terrein van de dorsvloer af. Ik wil er een altaar voor de Heer opbouwen. Verkoop het me voor de volle prijs, opdat de plaag mag wijken van het volk. Ornan antwoordde: Neem het maar en laat mijn heer de koning ermee doen wat hij wenst. Hier hebt u de runderen voor het brandoffer. De dorsleden kunnen dienen als brandhout en de tarwe als meeloffer. Alles schenk ik u. Maar koning David zei tegen Ornan: Geen sprake van. Ik wil alles tegen de volle prijs kopen. Ik wil niets van u wegnemen om het aan de Heer te offeren en geen brandoffers opdragen die mij niets gekost hebben. David betaalde toen aan Ornan voor het terrein een bedrag van 600 gouden sikkels. Hij bouwde er een altaar ter ere van de Heer, droeg brandoffers en slachtoffers op en riep de Heer aan. En de Heer antwoordde met vuur uit de hemel dat het brandoffer op het altaar verteerde. Daarop beval de Heer aan de engel om zijn zwaard in de schede te steken. Omdat David bij die gelegenheid ondervonden had dat de Heer hem verhoorde op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, begon hij daar te offeren. De verblijfplaats van de Heer, die Mozes in de woestijn had laten maken, met het brandofferaltaar, bevond zich toen nog op de offerhoogte van Gibeon. Maar David durfde God daar niet meer te gaan vereren. Zoveel ontzag had hij gekregen voor het zwaard van de engel van de Heer. Psalm 15. Wie mag gast zijn in uw tent? Een zangstuk op naam van David. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag op uw heilige berg verblijven? Degene die vrij is van schuld en gerechtigheid beoefent en in zijn hart op trouw bedacht is. Zo iemand leurt niet met lasterpraat. Hij doet zijn medemens geen onrecht aan. Hij beledigt zijn buren nooit. Hij veracht degene die verachting verdient, maar eert degene die de Heer vreest. Hij wijzigt zelfs een eed in zijn nadeel niet. Hij leent uit zonder rente te vragen. Hij is onomkoopbaar tegenover onschuldigen. Wie zo handelt, wankelt in eeuwigheid niet. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 134 en we hebben zo net het tweede boek Samuel hoofdstuk 16, het eerste boek Kronieken hoofdstuk 21 en Psalm 15 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. Waarom zouden wij ons druk maken wanneer we beledigingen horen? Waarom volgen we niet het voorbeeld van hem die zegt: ik was als een stomme, ik vernederde mijzelf en zweeg, zelfs over goede woorden? Of heeft David dit alleen maar gezegd en er niet naar gehandeld? Nee, hij heeft er ook naar gehandeld, want toen Simi, de zoon van Gera, hem uitschold, zweeg David, en hoewel hij omringd was door gewapende mannen, beantwoordde hij de beledigingen niet en zocht geen wraak. Zelfs toen de zoon van Seruja tot hem sprak, omdat hij wraak wilde nemen op Simi, stond David het niet toe. Hij ging verder als een stomme en vernederde zich. Hij ging zwijgend verder en liet zich niet uit het veld slaan. Ook al werd hij een bloedschuldige man genoemd, terwijl hij zich bewust was van zijn eigen zachtmoedigheid. Hij liet zich dus niet door beledigingen verstoren, omdat hij zich ten volle bewust was van zijn goede daden. Degene die zich snel laat opwinden door onrecht, lijkt zelf wel alsof hij de belediging verdient, ook al wil hij juist aantonen dat hij die niet verdient. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 134 van ons leesjaar af. Morgen op dag 135 is het tijd om samen het tweede boek Samuel hoofdstuk 17, het eerste boek Kronieken hoofdstuk 22 en Psalm 36 te lezen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons mee te lezen, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen om onze uitdaging verder te zetten.